Goedenavond allemaal, van harte welkom op deze cursus geestelijke vorming. De laatste komen nog binnen, van harte welkom. In bijzonder welkom Steven Middelkoop deze avond. Dominee Gielen zou eigenlijk deze avond openen, maar hij is op vakantie en hij belde mij op. Hij zei, André, Steven Middelkoop komt, die ken jij goed, vind je het leuk om dat te doen? Ik zeg, dat vind ik heel leuk. Het is dat grote vreugde, Steven, om jou hier te mogen introduceren. Als iemand die ik ken als betrokken op jongeren, betrokken op de kerk, betrokken op de gereformeerde theologie. En daarmee ook juist betrokken op het heil van onze jongeren. En ook op de kerk. En hoe gaan we dan als kerk met onze jongeren om? Hoe hebben de jongeren een plek in de kerk? En nou ja, al die vragen die daarbij naar voren kunnen komen. Waarvan er een paar vanavond aan de orde komen. Ik zie uit naar wat je te zeggen hebt. Ik stel voor dat we samen gaan zingen. Psalm 105 vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105 en daarvan het vijfde vers. Laten we samen een zegen vragen over deze avond. Laten we bidden. Heere getrouwe God en Vader in de Heere Jezus Christus, uw Zoon. Deze avond mogen we hier zijn of verbonden zijn met ons op afstand. Deze doordeweekse avond om met elkaar na te denken over het thema jongeren en de kerk vanuit uw woord. Dank u wel dat we hier mogen zijn, dat u ons hier bracht, dat we de krachten mochten ontvangen, dat we nu ook een moment van bezinning krijgen om gevoed te worden, om echt te bezinnen. En heren, wat was het dan al rijk wat we zongen, vanuit dat wat u zelf te zingen hebt gegeven onder het Oude Testament, de psalmen. En wat we nu mogen nazingen, uw trouw. En heren, dat is toch het enige waarom deze wereld nog bestaat. En dat is het enige waarom de kerk nog is. En dat is het enige waarom wij zijn. En dat is het enige waarom er hoop is en verwachting voor de toekomst en ook voor onze jongeren. Want heren, als we naar andere dingen kijken om ons heen, dan kan ons de moed in de schoenen zakken. Dan kan het ons tot moedeloosheid brengen. Maar uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. U, Heere, die uw woord laat, die uw woord houdt. U die, te midden van alles wat voorbij gaat, als generaties gaan en generaties komen, uw eeuwig woord geeft dat nooit verandert en altijd blijven zal. Heere, laat dat de grond ook van onze hoop zijn. en van onze verwachting. Niet wat wij kunnen of denken. Niet wat wij voor elkaar maken. Niet wat wij bedenken. Maar uw genade, uw trouw, uw kracht, uw ontferming. Heere, geef dat we er zelf uit mogen leven. Niet meer staan op eigen benen. Maar zo aan uw voeten, als bedelaar, steeds weer gevuld te worden. Met die verwonderlijke genade, die u wegschenkt om niet. Heere, geef uw zegen over deze avond, dat dat de vrucht mag zijn, maar ook om daaruit te mogen leven. Voor ouderen en voor jongeren. Ja, voor de hele gemeente, voor heel de kerk. En dan bidden we voor elkaar, bidden ook voor Steven Middelkoop, die in ons midden mag zijn deze avond. Heb dank dat u hem hier bracht. Geef hem, Heere, alles wat nodig is, de leiding van uw geest. En dat hij zo ons mee mag nemen. Ons mag laten zien, om ons heen kijken. In de kerk, in de traditie, in deze wereld. Maar toch ook omhoog laten zien. Dat u, Heere, zo ons hoofd omhoog heft en uw gunst doet aanschouwen. Zegen ons zo allen, tezamen. En dat alleen uit genade, in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u lezen Psalm 78, de eerste versen, Psalm 78 vanaf vers 1. Vers 1 tot en met 8. Psalm 78 vers 1, een onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mij leer ter oren. Neig uw oor tot de redenen van mijn mond. Ik zal mijn mond open doen met spreuken. Ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten van oudsher. Die wij gehoord hebben en weten ze. En onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen. Voor het navolgende geslacht vertellende de loffelijkheden van de Heere. En zijn sterkheid en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis opgericht in Jacob en een wet gesteld in Israël, die hij onze vader geboden heeft, opdat zij ze hun kinderen zouden bekendmaken, opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen die geboren zouden worden, en zouden opstaan en vertellen ze hun kinderen, en dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. En dat ze niet zouden worden gelijk hun vaders, een wederhorig en wederspannig geslacht. Een geslacht dat zijn hart niet richtte en welks geest niet getrouw was met God. Tot zover. Dan mag ik jullie vragen om hier te komen en ons mee te nemen in jouw verhaal.
Dank voor de goede woorden en de uitnodiging om hier vanavond te zijn. Jongeren en de kerk en de kerk en jongeren, dat stelt ons voor een heel aantal vragen die niet alleen gaan over wat we om ons heen zien, maar voor een deel ook over onszelf gaan. Ik ben blij dat hier vanavond verschillende generaties zitten. Maar deze vraag is ook niet in de laatste 10 of 20 of 100 jaar ontstaan. Al generaties lang zien we dat er iets wordt overgedragen wat onszelf overstijgt. En eigenlijk zou ik deze avond daarom ook in dat kader willen plaatsen. Ik ga met u in op een aantal actuele dingen. Ik ga met u in op een heel aantal praktische dingen. Maar laten we ook allereerst eens kijken, wat is nu het grote plaatje wat in al die eeuwen stand heeft gehouden en wat voeding geeft aan de verwachting die we met elkaar hebben voor jongeren, voor de kerk en voor de toekomst. En allereerst wil ik u daarbij meenemen in een aantal onderzoeken in de afgelopen periode. De gemiddelde leeftijd van kerkleden in Nederland neemt met ruim 4 maanden per jaar toe. Wat bedoelt Joep van het Hart te zeggen? Hij bedoelt te zeggen dat elk jaar de gemiddelde leeftijd van kerkleden dus ouder wordt. Blijkbaar is de kerk, en ik bedoel dat goed, een sterfhuisconstructie. Het wordt langzaam ouder en uiteindelijk is het straks allemaal voorbij. Dat zou een aangrijpende gedachte zijn als dat werkelijkheid was. Gelukkig is dat wereldwijd niet waar, maar het kan je in Nederland soms wel bekruipen. Hoe loopt dit af? Als we zien dat kerken sluiten, als we zien dat in de grotere steden, de plaats waar ik woon, niet één, maar twee wijkgemeentes, et cetera, hun gebouwen afstoten, predikantsplaatsen afnemen. De Rooms-Katholieke Kerk met duizenden afneemt. Het volksgeloof, het bij de kerk horen, neemt af. En dan vraag je je wel eens af, hoe zal dat gaan in de toekomst? Hoe loopt dit af? Daarbij zien we dat degenen die blijven, orthodoxer worden. De jongeren die in de kerk zitten en betrokken blijven, de kerken die uiteindelijk overeind blijven staan, zijn kerken en gemeentes en jongeren die meer aan de waarheid gelegen laten liggen. U zegt, nou dat kan ik nog niet zo ontdekken als ik om me heen kijk. Toch blijkt wel uit onderzoek dat wat overblijft orthodoxer is. En wat is orthodoxer? Bijbelvaster, steviger vasthoudend aan de belijdenis enzovoorts. Logisch ook wel. Want wie deze dingen loslaat, die verdwijnt als vanzelf uit de deur, omdat het geloof minder betekenis krijgt. In 2018, begin 2018, publiceerde de EO een jongerenonderzoek waaruit bleek dat 90% van de christelijke jongeren geregeld twijfelt. Nou, twijfel kan een plaats hebben en in een wereldbeeld waarbij twijfel zelfs een beetje gekoesterd wordt, want waarheid vinden we een wat moeilijk begrip, hoeft dat ons niet als zodanig onrustig te maken. Daarom is het goed om te kijken, waar twijfelen die jongeren dan aan? Van de evangelische jongeren, zo zegt dit onderzoek, twijfelt 82% of ze een goede christen zijn. Van de PKN-jongeren twijfelt 66% over de vraag of hun geloof wel echt is. En van de meer bevindelijke stroming, zoals die in dit onderzoek genoemd wordt, zien we dat 82% twijfelt of men wel naar de hemel gaat. Blijkbaar heeft elke groep ook weer zijn eigen specifieke vragen. En een onderzoek, daar valt altijd meer over te zeggen. Maar er is natuurlijk wel de vraag, waar gaan jongeren met die vragen naartoe? Wat brengt hen in beweging? Daar zien we een aantal dingen van. Maar ook, waar gaan ze vervolgens met die vragen naartoe? Ze spreken erover, 84% met hun vrienden. 56% geeft aan over deze vragen te spreken met God. Het gebed. 48% bij de jeugdgroep, vul in, catechisatie, verenigingswerk. Dus ongeveer de helft van de jongeren voelt zich daar wel beantwoord, even onafhankelijk van de kerkelijke achtergrond. Even voor uw beeld, in de reformatorische kerken zien we dat in de meeste gemeentes zo'n 60% van de 16-plus jongeren enigszins betrokken is op het jeugdwerk. Dan hebben we een beeld. Met hun ouders spreken ongeveer 36% van de jongeren over twijfels die hen bezighouden. Dat is ook een verschil om in de gaten te houden. Met familieleden zo'n 15% en de dominee, daar durft 9% aan te kloppen. Al of niet bij catechisatie. Als we deze cijfers op ons in laten werken, dan zijn vrienden dus ontzettend belangrijk. Is het jeugdwerk een belangrijke plek. En voordat wij als opvoeders, dan wel predikant, die jongeren ja, heel dicht aan het hart hebben, neem ik aan. Het zijn jouw kinderen. En het zijn uw jongeren. En wij zijn niet altijd de eerste waar ze met hun vragen terechtkomen. Toch hebben wij wel misschien heel belangrijke antwoorden voor hen. Laten we daar met elkaar naar kijken. Wat hebben deze dingen te betekenen? Ik wil met u spreken over 3 onderdelen vanavond. Allereerst, u kunt het zien op uw samenvatting. Het staan in een traditie. Het tweede, het verlangen naar een opwekking. En het derde, denken vanuit de kern naar de rand. We staan met elkaar in een traditie. En ik vind dat een heel diep ontspannende gedachte. We zijn als kabouters die staan op de schouders van reuzen. Wij hebben de kerk niet bedacht. Wij hebben ook de huidige theologische standpunten niet bedacht. Wij hebben ook de liturgie niet bedacht. Dat gaat duizenden jaren terug tot in de synagoges. Tot uiteindelijk wat in de tempeldienst. Wij hebben het niet met elkaar op een dag uitgevonden en gezegd, en laten we het zo gaan doen. Dingen zijn ontstaan en gegroeid en er zijn argumenten om te doen wat we doen. En er zijn een heel aantal dingen die zich wat meer in de rand, in de periferie bevinden. Maar we staan op de schouders van reuzen. Nee, belangrijk hè. We mogen lid zijn van de kerk, van alle eeuwen, van alle tijden en van alle plaatsen. En in die kerk groeien jongeren in, zoals ze ook vroeger in het verbondsvolk opgroeiden tot volwassenen. En met dat ik opgroei in iets, degene onder ons die in een bedrijf werken of een bedrijf leiden, weten dat als iemand net binnenkomt, dat die meegenomen moet worden in hoe werken we hier, hoe gaat het hier. Nou, dat gebeurt bij onze kinderen en onze jongeren als vanzelf, als ze heel jong zijn. En komen ze binnen en krijgen zo de opvatting en gaan daar ook een tijdje mee worstelen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Moet het nou zo en kan het niet anders? En uiteindelijk leer je het omhelzen en ga je het ook uitdragen. En hoe weerbarstig dat is bij iemand die daar niets van af wist, had ik een aantal weken geleden aan de hand. Een van mijn catechisanten in Lunteren, heb ik een aantal jaren op catechisatie gehad, die zit nu op de Koninklijke Militaire Academie. U denkt aan een man, nou het is een stoere meid. En ze heeft daar een vriend op gedaan. Een hele leuke kerel ongetwijfeld, want ze was er duidelijk verliefd op. Er was één probleempje, hij geloofde niet. En ze appte mij, wat nu? Ja, mijn eerste reactie was natuurlijk uitmaken, maar dat is dan weer niet zo'n pastorale reactie. Dus ik heb gezegd van, joh, laten we samen bellen. En dat hebben we gedaan. En nou, het was duidelijk hout op de boter van die jongen en aangeboden om in gesprek te gaan. En een aantal boeken gedeeld. En terwijl ik dat gesprek met haar voerde, realiseerde ik me al luisterend van, ja, waar moet je beginnen bij zo'n jongen? Die heeft dat hele huis van geloof niet meegekregen, van de traditie niet meegekregen. Zijn ouders weten niets. Die kloof die is wel heel veel groter geworden. De kloof tussen de wereld en de kerk is in onze tijd, in onze westerse cultuur, laten we dat met nadruk zeggen, want er zijn ook andere werelddelen in deze wereld, heel erg groot. En dat maakt voor jongeren, als ze er buiten gaan kijken, dat er bijna geen aanknopingspunt is. En u herkent dat. De dertigers van nu, die ongelovig zijn opgevoed, die hebben vaak zelfs geen oma meer die ze kon vertellen hoe het ongeveer ging. Een kloof ten opzichte van buiten. En toch denk ik dat het goed is om ons uitgangspunt te nemen bij het verbond van de Heere zelf en bij het volk van de Heere zelf. Want de kerk is ingeplant in die olijfboom, als we de Romeinenbrief op ons in laten werken, in Israël. En zo gaat de Heere met zijn verbond door de tijd. Daar kunnen we een hele discussie over voeren. Dat is vanavond niet het belangrijkste. Maar laten we eens gaan kijken wat er gebeurt. In de stille tijd werk ik op dit moment door het boek Jozua. En wat mij raakte in het boek Jozua is dat je op een gegeven moment ziet dat die verspieders die het land moeten verkennen en dan bij Jericho de stad in zijn gekomen, daar in het huis van een prostituee zijn aangekomen, dat ze met haar in gesprek raken. En wat zegt die vrouw? Die vrouw die vertelt over wat God gedaan heeft meer dan 40 jaar geleden, waarbij de Rode Zee droog werd en het volk er doorheen ging. Het wonder van de drooglegging was doorgegeven, was bekend geworden. En zij had het gehoord en op basis daarvan zei ze tegen die verspieders dat ook dit zou gebeuren. Het volk zou door de Jordaan gaan. En ze kreeg gelijk. Niet veel later zien we hoe het volk door de Jordaan gaat. De ark voorop. Het water splijt zich en ze gaan niet over een drassige, nattige bodem, ze gaan daar over het droge. En ze trekken daar uit de bodem van de rivier 12 stenen. Die 12 stenen worden opgestapeld. Een monument, een plek om je samen te verwonderen. Even tussendoor, ik hoop dat u ook van die monumenten in uw leven hebt. Dat kan die tekst aan een muur zijn of iets anders, waar je soms even samen bij stilstaat. Kijk eens wat de Heere gedaan heeft. Het is belangrijk voor een opgroeiende generatie om te zien wat voor u betekenis had. Maar als we zien wat hier in dit tekstgedeelte gebeurt, dan grijpt het mij aan. Laten we eens met elkaar lezen. Jozua 3 vers 6 en 7. We lezen daar, opdat dit een teken zij onder u, wanneer uw kinderen morgen vragen zullen, zeggende, wat zijn deze stenen? Zo zult gij tot hen zeggen, omdat de wateren van de Jordaan zijn afgesneden geweest voor de ark des verbonds des Heren, als zij toog door de Jordaan, werden de wateren van de Jordaan afgesneden. Zo zullen deze stenen de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn tot in eeuwigheid. Wie deze tekst gaat onderzoeken in het Hebreeuws, die ziet dat daar een structuur in zit. En die structuur, dat noemen we, u mag het vergeten, maar dat is een chiastische structuur. Dat betekent dat die van beide uiteinden naar een kern samenkomt. En die kern, dat is het midden van de tekst. En als dat gebeurt in het Hebreeuws, dan weten we ook, dat is het belangrijkste van de tekst. Daar draait het om. Nou, wat is in dit gedeelte, zoals een van de uitleggers dat aangeeft, de kern? We lezen daar, voor de ark des verbonds des Heren, als zij toog door de Jordaan. De Heren ging met zijn verbond vooruit. Hij ging met zijn trouw vooruit. En door zijn trouw konden ze door de Jordaan, kwamen ze het nieuwe land binnen en konden ze achter hem aan, vertrouwend, een werkelijkheid binnentreden waarin alles hen vijandig was. Niemand in Kanaan, behalve Rahab dan, zat te wachten op wat er aankwam. En als u daar tussen die Israëlieten had gelopen, had u met mij wellicht ook niet gedacht, nou, dat redden we wel even. Gods verbondstrouw gaat vooruit. En achter die verbondstrouw mogen we aan. En zo gaat het al eeuwen. De Heere is ons vooruit. De Geest is ons vooruit. En wij hoeven slechts te volgen. Wij houden de jongeren niet bij de kerk. En de kerk houden we niet bij jongeren. De Heere heeft zijn kerk en is trouw aan wat hij wil. Met ons. Ook als het door het onmogelijke heen moet. We zien hier een geestelijk herinneringsmoment. Van de God van het verbond. De God van Adam. De God van Abraham. De God van Jozua. De God van uw oma. Ik hoop jouw God. De God die trouw is. En als ik dan denk aan onze jongeren, als ik denk aan de kerk van onze tijd, als ik denk aan een opkomende generatie die zich afvraagt hoe zal het verder gaan, dan zie ik om mij heen en ik ervaar dat soms ook zelf, zeker als ik cijfers op me in laat werken van onderzoeken, hoe houden we dit vast? Hoe komt dit goed? Maar als ik het woord van de Heere op me in laat werken, dan voel ik een hele diepe ontspanning vanavond. Wij houden het niet vast. We redden het niet. Het ontglipt ons. We hoeven niet in de kramp te schieten. De Heer is trouw. En achter hem mogen we hem aan. Hem volgen. Dat brengt mij op de knieën. Dat maakt mij afhankelijk. En verwachtingsvol. Dat brengt ons daarmee ook bij het tweede. Verlangen naar opwekking. Als ik hier 10 jaar geleden had gestaan. En ik loop even mee in het jeugdwerk te zijn. Momenten dat we elkaar wellicht in het jeugdwerk ontmoet hebben in de afgelopen jaren. Als ik hier 10 jaar geleden had gestaan, dan had ik nu begonnen met een hele serie tips. Tips over hoe je beter contact kan maken. En tips hoe je nog beter een gesprek kan voeren. En tips hoe je het zo kan organiseren dat je langer bij elkaar in verbinding blijft enzovoort. En ik zeg niet dat ik die tips, voor zover ze zinvol zijn, vanavond niet aan de orde zal laten komen. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik in toenemende mate moet leren dat het van de andere kant komt. En hoe dieper ik in de kerkgeschiedenis ingraaf, hoe meer vertrouwen. Je kunt vertrouwen hebben met je overtuiging, het zal wel goed komen. Maar ook diep van binnen ervaar, de Heere is trouw ook in deze nieuwe generatie. Dus moet, mag ik het van hen verwachten. We gaan het dus vanavond niet allereerst hebben over de do's en over de don'ts. Als het gaat om jongeren en de kerk. Nee, we gaan het over hebben over van wie onze verwachting is. Als we kijken naar de Nieuwtestamentische kerk door de eeuwen heen, dan zien we periodes van opkomst en we zien periodes van neergang. We zien periodes van ketterij en we zien periodes van hervorming. We zien periodes van achteruitgang en we zien periodes van herleving. En de generaties die gaan, die maken dat mee. En als ik in de huidige cultuur om mij heen kijk, in Nederland, dan bekruipt mij het gevoel dat we in een periode van neergang zitten. En tegelijkertijd leert de geschiedenis ons dat het omkeerpunt morgen kan zijn. Dat maakt afhankelijk. Dit betekent dat wie onder ons van genade leerde leven, de jongeren, neem ik aan, in het gebed meedraagt. En daarmee de kerk. Als ik een van de Puritijnen voor de geest haal, Richard Sipps in dit geval, dan zegt hij het volgende. Al de gemeenten, Al de gemeenschap die Christus als mens had met God, was door de Heilige Geest. En al de gemeenschap die God had met ons, en wij met God, is door de Heilige Geest. Want de Geest is de band van eenheid tussen Christus en tussen ons. Zegt u nou, wat heeft dit nu met jongeren en de kerk te maken? Nou, misschien wel alles. Als ik verder lees, iemand kan niet zien op de liefde van God en Christus in het evangelie, dan dat dit hem zal veranderen om te worden zoals God en Christus. Wat bedoel ik hiermee te zeggen? God werkt met zijn geest door de generaties. En met dat ik het verwacht van zijn geest, die vernieuwend rondgaat, kan iedere eeuw en ieder jaar een jaar zijn van herleving. En met dat ieder jaar een jaar kan zijn van herleving, hoef ik maar om me heen te kijken. Ook al is het een dal met dorre doodsbeenderen, en mag ik verwachting koesteren. Omdat de God van de Jordaan de God van 2019 is. Maar, ervaart u dat? De omgang met God, door de kracht van de geest, die u steeds meer gelijkvormig maakt aan hem. Nu kunt u die vraag ook aan mij stellen. En ook ik vind het dan moeilijk om de balans op te maken. Weet u wie dat ervaren? Jongeren. Ze ervaren het aan u. Uw omgang met de Heer overstemt, hoop ik, het kerkelijk bedrijf, het kerkelijk gedoe, de kerkelijke aantallen, de kerkelijke discussies over verenigingsleven enzovoort. U bent de kerk en jullie zijn de jongeren. En in u wordt zichtbaar wie de Heer is, hoe Hij is. En dat u verwachting heeft, of niet, dat kleurt uw gesprekken met de opkomende generatie. Dat kleurt uw verwachting voor de opkomende generatie. We kunnen het met elkaar hebben over de do's en don'ts als het gaat om jongeren. En hoe je een gesprek wel of niet moet beginnen enzovoort. Ik vind het allemaal prima. Maar als u niet geest vervuld, leeft, verwacht, bid en omgang met de Heere zoekt en van daaruit contact maakt, dan is het een dode boel. En dan begrijp ik dat jongeren ergens anders ervaringen opdoen die hen raken. Want als ik de gesprekken van de afgelopen jaren optel van jongeren die het ergens anders gaan zoeken, dan hoor ik heel vaak belevingsaspecten. Aspecten die gaan over hoe het daar was en hoe het daar voelde en hoe je ontmoette enzovoorts. Nou, er zijn heel veel dingen die u en ik en jij en ik met een korte discussie af kunnen doen als daar zit het niet in. En dat is ook zo. Maar één ding zit het wel in. Als wij niet in afhankelijkheid van de Heer leven in gemeenschap met Hem, dan is het dood. En waar het dood is, daar wil je niet zijn. En dat heeft heel weinig met de vorm te maken. Dat heeft met u te maken. Dat heeft met mij te maken. Dat heeft met jou te maken. Dat heeft te maken met hoe wij voor hem leven. Niet van hier naar boven, maar afhankelijk van hem. Mag ik u vragen, beste ouderen in ons midden, welke jongeren draagt u in het gebed? En ik vraag u niet om lijstjes, om aantallen, om uren. Maar als u spreekt over de kerk en de toekomst en de cijfers op u in laat werken, mag ik aannemen dat we geknield neervallen en zeggen, Heere, ontferm u onder. Even terugkomend op Jozua en zijn volk. De hele vorige generatie ligt daar dood in het zand, gestorven om hun zonden. Ravage is het geweest, de vorige generatie. Ze hadden niet op God vertrouwd. Ze waren in het land aangekomen. Ze hadden het land gezien. Sterke mannen, grote krachten, niet tegenop te komen. Ze waren afgehaakt. En het was een geweldig oordeel geworden. Ze stierven in het zand. En toch zien we daar een jonge en sterke generatie staan. Bij de Jordaan. Verwachtingsvol achter de ark aan. Het is dus niet ons werk. Het is Gods werk. En als God aan het werk is, dan kan alles. In elke tijd. In elke eeuw. U redeneert. Ik redeneer. Dat is allemaal prima. Maar de Heere regeert. En we zien in zijn woord dat hij op het gebed kan geven wat ik niet kan maken. En mij valt op dat er van alles over de kerk en over de vorm te zeggen is. Maar als een jongere een ontmoeting heeft met een oudere die werkelijk met de Heere leeft. En dat hoeft niet alleen maar vroom uit te zien, dat mag wel. Maar die gaat iets zien van het beeld van Christus. Zal daar misschien geen woorden aan kunnen geven. Maar het wordt wel merkbaar. Richard Sibbes. Die eeuwen waarin de geest van God het meest is, is daar waar Christus het meest wordt gepreekt. Hij zegt, mensen zijn altijd op hun best, waar het meest van de geest is. En zij zijn het meest vreugdevol, gerust en heilig, waar Christus in waarheid is opengelegd voor mensenharten. Wat staat ons dus te doen? Knielen, buigen en verkondigen. En het van hem verwachten. En daarbij is het woord ons richtsnoer. Als we terug de eeuwen in kijken, dan hoeven we niet zo heel ver te gaan. Maar om een van uit de kortbije geschiedenis te noemen, dominee Tucker, die zei, op de schriften moeten we ons geloof gronden en we moeten het met schriften bevestigen. Of, we moeten het geloof bevestigen met de Bijbel. Vandaar dat trouw schriftgebruik, trouwe schriftprediking, doorgaans geoefende christenen geeft en ook gezonde christenen. Hij zegt u, maar we hebben het vanavond over jongeren. Ja, daarom. Wat ik zie gebeuren als de Heere werkt in een jongerengroep zijn een paar dingen. Je ziet het soms zomaar in een gemeente ontstaan, onverklaarbaar. Er zijn een aantal jongeren die de Heere gaan zoeken, met vragen komen. Als vanzelf, dus het werk van de geest, gaan ze met elkaar het woord onderzoeken. Daar hebben ze leiding mee nodig. Jongens, daar hebben we leiding mee nodig. Echt. Je gaat met elkaar het woord onderzoeken. Je ziet een hunkering naar echt geestelijk leven. Dat levert soms een hele zoektocht op. Maar daar waar het woord open gaat, daar zie ik jongeren tasten naar de weg van de Heer. En dat heeft een effect onder de jongeren om hen heen. Het zijn altijd van die, net als er daar ergens een steen in valt van die kringen die door een jongerengroep heen gaan. Soms denk je, waar moet ik beginnen? En dan begint de Heer. Zomaar met een aantal jongeren. En anderen komen daarbij. Wanneer zag u het voor het laatst gebeuren? Het was misschien wel een moment dat u de schrik om het hart sloeg. En dat u dacht, als dit maar goed gaat. Dat gevoel heb ik ook wel eens. Als dit maar goed gaat. En goed, dan denken we aan dat het wel binnen de sporen van de traditie blijft lopen. En dat vind ik ook belangrijk. En goed, dan hopen we dat ze wel die bronnen zoeken die wij belangrijk vinden, oké? Mag ik u vragen, beste ouderen? Welke bronnen vindt u dan zo belangrijk? We hebben 2000 jaar kerkgeschiedenis achter ons liggen. Wie zijn voor u dan gidsen? Wie zijn voor u dan die reuzen waar u naar kijkt als het spannend wordt? Calvijn wellicht? Of Augustinus? Wanneer las u dan wat voor het laatst? Ja, de dominee kan er mooi over praten, dat is mooi. Wanneer heeft u voor het laatst iets aangeboord wat u voeding gaf voor een ontmoeting? Weet u wat mij opvalt? Als de Heer in het leven van jongeren gaat werken, dat vele van hen leergierig worden. Een deel van hen is heel erg ervaringsgericht, dat zie ik ook. Een deel van hen is heel erg gericht op het bijzondere. Trekt ons als ouderen denk ik ook wel aan, alleen we zien wat meer de consequenties. En ik zie dat ze willen leren. En ook daarin wel leiding willen krijgen. Zelf heb ik in de periode dat er een verandering kwam in mijn leven. Mede doordat ik verkering kreeg met mijn vrouw. Hoe kan het gaan? ook een zwerftocht gehad. Ik dacht dat allerlei dingen toch wel veel inspirerender waren dan de traditie waarin ik was opgegroeid. En ik herinner me die momenten dat ik thuis afscheid nam en dat ik mijn moeder zag kijken. Dat ik dacht, ik geloof dat ik nu een probleem maak voor haar. Ik zag het probleem niet zo erg. Nu begrijp ik het wat beter. Ik weet, als ik terugkijk, ook niet heel goed wie me teruggeroepen heeft. Wel weet ik dat toen de prediking in de gemeente werkelijk aan ging spreken, heel veel dingen die ik zocht ergens anders niet meer nodig waren. Gewoon gezond onderwijs. Als u jongeren in beweging ziet komen en een jongere die krachtdadig tot verandering komt, die gaat ruimte maken om zich heen en die wil dingen verkennen, dan hoop ik dat u erbij blijft lopen, verbinding maakt. Zeker als u niet de ouder van dat jongere bent. En dat u probeert terug te roepen naar dat wat werkelijk het woord is. Omdat ervaringen voorbij gaan en ook verwarring kunnen stichten die niet meer overgaan. Ook ik ben er nogal wat verloren met wie we toen begonnen. En daarmee zeg ik niet dat ze verloren zijn. Maar had ik ze zo erg dat onderwijs gegund, wat u en ik op zondag horen, hebben elkaar nodig. En nu denkt u misschien op dit moment aan uw eigen kinderen of kleinkinderen, waar u van zegt, ik wilde dat ze met spannende vragen kwamen. Want ze komen helemaal niet in de kerk of wat dan ook. Die werkelijkheid is er ook. En het verdriet mij als wij daar mede verantwoordelijk voor zijn. Als een jongere zijn been breekt in de kerk, dan komt er een ouderling. En als een jongere een heftig auto-ongeluk heeft, dan spreken we daar lang over. En als een jongere overlijdt, dan gaan we naar Facebook en kijken wat was het er voorheen. En dan zijn we er ook massaal. Op Insta. En dan hebben we ook onze gedachten over wat voor jongeren dat dan geweest zou zijn. Bijzonder hoor. Of niet. Aangrijpend. Want de week daarvoor zat hij ook naast u in de kerk. En had hij ook een Insta-profiel. Alleen toen kon hij nog met hem praten. Dat moment dat ik een van mijn eigen jongeren, tussen aanhalingstekens, verloor, heb ik dit meer dan ooit beseft. Al die keren dat we wel echt hadden kunnen praten, waren geschiedenis. Lieve mensen, als u op dit moment een jongere in gedachten heeft, waar u van denkt, waar is die? Komt dat wel goed? Als morgen in zijn straat een bom zou vallen, zou u dan bellen? Ja, tuurlijk. Dat doe je zelfs bij je vijand. Klopt. Mag ik u dan vragen om de komende maand eens langs zij te komen bij die jongeren waar u zich zorgen over maakt? Niet om hem te bekeren, dat hoeft helemaal niet. Dat kan niemand. Maar wel om contact te maken. En dan hoop ik dat hij in u iemand ontmoet die het niet gaat om hem bij het clubje te houden. Maar die het gaat om hem bij de meester te brengen. Ik had zo'n aangrijpend beeld. Dat beeld van die laatste ontmoeting. Die we als mensen met elkaar allemaal gezamenlijk zullen hebben. En dat ze jou dan zien staan. En dat ze denken, hij wist het. En het enige waar hij over kon praten, waren die dingen waar u en ik wellicht op dit moment over praten. Mag ik u vanavond in de rivier plaatsen, waar onze jongeren op hun kano langs stromen? En als u weet dat daar een heftige waterval komt en ze niet zijn voorbereid, komt u dan langs zij en maakt u contact. De kerk van morgen zijn de jongeren van vandaag. Dat brengt me bij het derde. Vanuit de kern naar de rand. Wat we kunnen leren uit de huidige klimaatmanie, wat u er ook van denkt, wat u er ook van vindt, u heeft mijn mening al een beetje meegekregen, is dat mensen kunnen overtuigd worden door iets wat men met elkaar vindt en wat men met elkaar denkt. Blijkbaar kunnen we met elkaar een overtuiging voeden dat er iets staat te gebeuren wat ons allemaal gaat raken en wat keuzes vraagt in het nu. Ik zat vorige week, of ik denk dat het vorige week was, met mijn vrouw in Den Bosch wat te drinken. En een tafeltje verder van ons werd een gesprek gevoerd tussen een vader, een moeder en een dochter. Het ging over het klimaat. En die moeder was duidelijk bezorgd. Het was een vrouw met sterke emoties. Dus we konden daarvan meegenieten. En op het moment dat ze sprak over de klimaatontwikkelingen, was ze echt bezorgd. En ze zegt op een gegeven moment, er moet iets gebeuren, anders gaat het helemaal fout. En toen ik dat hoorde, dacht ik, ze gelooft het echt. En vervolgens dacht ik, wacht even. Maar blijkbaar kan het dus. Dat als het gaat om de toekomst. Dat we ons zo zorgen maken in het heden. Dat we al onze energie daarvoor over hebben. Nou, wie in de kerk om zich heen kijkt. Die ziet iets gebeuren. Wat het klimaat ver overstijgt. Want die koude en die warme tijden. Dat zal elkaar nog wel opvolgen tot de oordeelsdag. En hoe het zal gaan, weet ik ook niet. En als we daar een verantwoordelijkheid in hebben, moeten we die nemen. Absoluut. Maar, wacht even. De toekomst van de kerk, dat is wel werkelijkheid. En het komende oordeel is zeker werkelijkheid. En dat die jongeren nu om u heen zijn, dat kunt u zien. En is realiteit. Zou u dan niet met mij door de knieën gaan en vragen, Heer, overtuig hen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel, maar ook van uw toekomst. Wilt u het kruis erin plaatsen? Wilt u hen op u doen zien? Dat ze niet meer bezig zijn met geloof, maar met Christus. Als ik in de kerk om me heen luister en ook mijzelf soms wil praten, dan ben ik bang. Veel te vaak over de structuren van de kerk. Veel te vaak over de mensen van de kerk. Veel te vaak over de meningen van de kerk. Veel te vaak over het geloof in de kerk. Of over mijn of zijn of haar geloof. Maar het gaat om hem. Geloof richt zich altijd op iemand. Of iets. Geloof richt zich op Christus. En met dat het zich op Christus richt. En met dat Christus koning is en priester zichzelf heeft overgegeven en profeet de waarheid in zich draagt, hebben wij niet alleen iets te zeggen. Nee, gaat God door de tijd, ook bij een opkomende generatie. En daarom wil ik u vragen om met jongeren te spreken over wie hij is. Niet alleen voor u, maar ook in het woord. Hij zegt, u, dat is toch een open deur, daar hebben we het over in de kerk. Nou, daar hebben we het heel vaak niet over in de kerk. We hebben het over van alles, en dat is allemaal nodig. Maar als ik de kerk uitloop, of koffie drink met iemand in de kerk, dan heb ik het heel vaak niet over Christus. Maar Christus is wel de enige bij wie jongeren behoud vinden. En is ook de enige die werkelijk bindt in de generaties. Hij, die aan het kruis zichzelf gaf voor zondaren. En daarom, als het gaat om het werken vanuit de kern naar de rand, wil ik u vragen om te beginnen altijd weer bij het kruis. Wat ik u ook wil vragen, is om te beginnen bij die kern van jongeren die er zijn. En misschien stuit u dat allereerst al tegen de borst, maar ik ga het toch zeggen. Ik wil u vragen om uw eerste aandacht te richten op die jongeren die er zijn en die meedoen. Die hebben onze eerste aandacht en onze eerste energie nodig. Hij zegt, u, maar er zijn er een heleboel die dreigen af te waken. Dat is waar. Wat we nog wel eens doen in de kerk als we ons zorgen maken over hen die daar zijn. Dat we hen die hier zijn, die er al zijn. Minder gaan voeden. Hondenbrokken gaan geven in plaats van echt voedsel. In de hoop dat die dan daaromheen zijn ook maar komen. Allereerst hebben degenen die er zijn stevige voeding en stevige ontmoeting nodig. Doe Bijbelstudie met die jongeren die vragen hebben. Heb het bij het jeugdwerk over de echte dingen. En tegelijkertijd voelen we met elkaar dat er een hele rand omheen zit van jongeren die niet zo daar komen. Je kunt dat in cirkels denken. De zeer betrokken jongeren, u kent de cirkels wel. De jongeren die wat er omheen zweven. En een groep die vooral het vrije en open leven zoekt. Die zijn vaak wel heel eerlijk. En die hebben ons contact nodig. Wat we in de kerk doen is ongeveer dit. Als jongeren jong zijn, heel jong, dan komen we op kraambezoek. De eerste volgende keer is een dominee weer zien is bij catechisatie. En daarna zijn ze getrouwd en dan zien ze hem weer als er heel erg problemen zijn of als ze bejaard zijn. En nou, die gaat die dominee niet het verschil maken en dat is ook allemaal prima. Maar als ik zie waar de begroting van de gemeente heen gaat, dan is dat een hele brok prediking, en dat is belangrijk. En een brok oudere pastoraat, en dat is ook belangrijk. En een stuk catechese. En jeugdwerk, dat is vrijwilligerswerk en dat is ook belangrijk werk. En wat zie ik vervolgens de jeugdwerkers doen? Die zijn bij de vereniging en dat is een soort ruif en daar is het lekker. Daar komen de schapen heen die dat fijn vinden of de bokken of wat het ook is. En die hebben daar met elkaar vereniging. Daaromheen zitten jongeren. Ja, wie ziet die jongeren eigenlijk? Hun ouders. En een deel van die ouders lukt het om die jongeren naar het jeugdwerk te krijgen of naar de catechese te krijgen. En een deel van de ouders voelt het ook bij de handen afbreken. Eigenlijk is het ook alweer heel eenvoudig. Wat we bij ouderenpastoraat doen. Is heel eenvoudig. We pakken de groslijst. We halen hem door de printer. We pakken een agenda. En we gaan plannen. En iedereen moet bezoek krijgen. En als er geen bezoek is geweest, dan maken we daar een probleem van. Vroeger of later. Je kunt het even laten lopen, maar op een gegeven moment komen ze op de lijn. Nou, een jongere die afhaakt, komt niet op de lijn. Maar laten we diezelfde lijst in het jeugdwerk. Of in een andere structuur binnen de gemeente, maar gewoon uitdraaien. En de leidinggevende in het jeugdwerk die lijst op laten knippen. Te zorgen dat iedere jongere in ieder geval aan iemand gekoppeld is. Ik vraag u niet om hele zware mentoraatstructuren, et cetera. Het mag hoor. Maar waar ik u allereerst om vraag, is dat iedere jongere in ieder geval elk jaar bij iemand in beeld is. Als we dat niet doen, dan kan die jongere terecht zeggen op zijn 21ste. Nee, ik kom al 3 jaar niet meer op catechisatie. Of al 5 jaar niet meer. Ja, en sinds ik op kamers woon, ben ik ook niet meer bij het huisbezoek. En schrijf me trouwens ook maar uit. Want ik heb er al jaren niets meer mee. En kan zijn moeder terecht zeggen. Ja, ik weet dit. En ik heb het ook gezegd op huisbezoek. En ze zouden er ook om bidden en aan denken. En ze hebben ongetwijfeld hun best gedaan. Maar hij heeft het niet gemerkt. Voelt u met mij? Dat het niet maakbaar is. Maar dat eenvoudige dingen als ouderenpastoraat prima te organiseren zijn. En waarom zou contact met jongeren dan niet te organiseren zijn? Ik vraag u niet om met hen 3 gesprekken te voeren. En dan te denken, nu komt er een verandering. Ik vraag u om contact te maken. Zodat u zeker weet dat die ouder, die wel hoop ik elke dag voor zijn of haar kind bidt, niet de enige is. Die aan hem denkt. Ik herinner me een avond in Zeeland. Waar een ouder iemand. Toen het ging over kerkverlating. Op een gegeven moment me indringend aankeek. En haar vuist balde. Ik dacht, wat gaat hier voor wereld schuil? Nou, dan moet je er natuurlijk achter zien te komen. Maar als je gestreden hebt voor je kind. En je was daarin helemaal alleen. Dan hebben we als gemeente een paar jongeren laten gaan en een paar ouders laten zitten. Mag elke jongere uw aandacht hebben? Ja, zegt u, maar dan zitten de jongeren echt niet op te wachten. Nou, dat weet ik niet. Ga het maar eens proberen. Dan komt u erachter. Trouwens, jongeren zijn natuurlijk ook wel verantwoordelijk. Het is niet zo dat ouders en ouderen alles in handen hebben en dat jongeren op hun stoel kunnen gaan zitten wachten tot alles beter wordt. Of mooier wordt. Of gezelliger wordt. Of wat dan ook. Want wat u ontdekte bij het volwassener worden, is dat uw beelden iets bijgesteld moesten worden. Toch? U ontdekte dat je het soms uit moet houden in een gemeente waar niet alles ideaal is. En dat je het uit moet houden met al die karakters om je heen. En dat zij het wonderlijk genoeg ook nog met jou uithouden. En voor een jongere is dat nogal eens een beetje lastig. En ik herken dat. Ook ik vond dat lastig. Te ontdekken dat die ouderling geen volmaakte man is. En te ontdekken dat die dominee ook soms zijn dag niet heeft. En hoe meer je weet, zal bij deze anders zijn. Maar hoe meer je ook denkt, oh, het is ook maar een mens. En hoe langer je in de kerk rondloopt, hoe meer je ook de onvolmaaktheden van de dingen gaat zien. Eén ding helpt daarbij heel erg, jongeren. Ik heb heel veel fouten gemaakt die ik eerder anderen verweet. Ik heb heel wat keren in situaties gestaan dat ik links keek en rechts keek en dacht, ik kan eigenlijk alleen maar een foute beslissing nemen. En hij wordt me straks ook nog aangerekend. En toch gaan we de beste van de twee kiezen. Het is niet allemaal zo simpel. En het is niet allemaal eenduidig. Maar wat wel zo is, is dat de Heere dwars door dat onvolmaakte heen regeert. En dan zijn wij verantwoordelijk voor onze fouten. Ook ik ben verantwoordelijk voor die dingen die zo onvolmaakt gebeuren. En de afgelopen week laat het zien. En ik voel mij daar mede verantwoordelijk voor. Het is niet mooi. En we kunnen de beste intenties hebben. En die hebben we. En soms gaat het helemaal fout. En dan kun je alleen nog evalueren. En de schade proberen te herstellen. Voel je? Daar kun je lang over praten, doe ik ook. Maar uiteindelijk blijft dan in en na de ravage maar één vraag over. Alles gezien hebbend, hebben we nu ook de mens gezien? En als we hem niet gezien hebben, dan moeten we hem gaan zien. In het gebroken zijn als mensen na de zondeval. En in de gebrokenheid van het mens en kerk zijn, moeten u en ik heel geregeld schuld beleiden. En jongeren, ik wil jullie vragen om ons verantwoordelijk te houden voor wat we doen. Je hebt er recht op. Echt. Stel vragen. Dat helpt soms om meer beeld te krijgen bij wat de intenties waren. Die zijn vaak iets minder beroerd dan dat ze er in de praktijk uitzien. En besef dat dwars door alles heen, ik weet niet wat er in jouw gemeente aan mooie en minder dingen, mooie dingen spelen, de Heere zijn kerk bouwt. Als u, laten we het maar bij de afgelopen week houden en alle commotie, alles gezegd hebt wat u gezegd hebt. En als u alles gevonden hebt wat u gevonden hebt. En ook ik heb er vandaag fijn weer een paar uur bellen aan mogen besteden. Hebt u dan ook iemand gesproken die het betrof? Nee? Wilt u dan stoppen met praten? Met mij. Vind ik ook moeilijk. En wilt u met mij bidden? Voor die ander die worstelt. En die inderdaad ook onder het woord valt. Maar ook mens is en worstelt. Zoals u en ik. Met al die dingen die in ons leven nooit anders worden. En altijd weer opduiken. Dat doet buigen en zeggen, Heere, ontferm u over ons. En breng hen op mijn pad die mijn bijzondere zorg nodig hebben. Ook als ik niet weet wat ik zeggen moet. Het is zomaar één voorbeeld de afgelopen week. Maar zo is er zoveel in het kerkelijk leven. Wij weten van elkaar maar een fractie. U weet wat er kapot gaat in uw gezin. Ook als het totaal onzichtbaar is. En jij weet wat er kapot was thuis. Waar jij een weg mee moet zoeken. En u weet wat het kerkelijk leven is. Ontferm u ons er. En dan te bedenken. Dat de Heere trouw is aan zijn verbond. En dan te bedenken. Dat de Heere al die generaties door zijn kerk in stand heeft gehouden. Door alle ketterijen heen. En ook wij zullen misschien op latere momenten ontdekken dat we blinde vlekken hadden. En dat de Heere trouw is aan zijn woord. En door datzelfde woord heen. Weer in nieuwe generaties gaat werken. Wilt u dan vandaag de kerk dienen alsof ze nog 10.000 jaar bestaat? Want de Heere is machtig. En wilt u dan vandaag jongeren ontmoeten alsof ze nog 6 generaties of nog 100 generaties na zich zullen krijgen? Want alles wat u vandaag niet doorgeeft aan deze generatie, zal een volgende generatie niet terugkeren. Ga het maar vragen aan mijn neven en nichten van de ooms en tantes die van God los zijn. Ze weten niets. En wilt u vandaag dienen in de kerk, hoe gesplinterd we ook zijn, alsof het onderdeel is, en dat is het, van die wereldkerk, waarin de Heere, en waardoor de Heere, en waarmee de Heere, zijn gang gaat door de geschiedenis. En jongeren, dan denk ik aan die jongeren die ik ontmoet op andere continenten, die in andere settings, in een andere liturgie, een weg moesten zoeken tussen net zo gebroken mensen. En dat gezien hebbend, zeg ik niet dat het allemaal ideaal is hier. Maar heb ik wel ervaren dat Gods geest werkt. En waar zijn woord open gaat, mogen we verwachting hebben. En durf ik het met hem nog 1000, 10.000 generaties aan. De Heere regeert. Ik dank u wel.
Dankjewel. Er is zoveel te zeggen. En tegelijk ook niks meer. Dus ik laat het hierbij. Ik denk dat we genoeg hebben meegekregen. Dat we nu pauze gaan houden. 9 uur. 9:05 gaan we verder. Toch? Geen goede tijd. Ja. Er wordt ja geknikt. Dus dat is zo. Koffie is daarachter te verkrijgen. En daarna kunnen we verder. U kunt vragen stellen. Er zullen briefjes klaar liggen waarop de vragen geschreven kunnen worden. En die kunt u dan inleveren. En die hoopt Steven dan straks weer te beantwoorden. Ik stel voor dat we nu eerst gaan zingen. Psalm 73 vers 13 en 14. Psalm 73 vers 13 en 14. Wie heb ik nevens u omhoog? En vers 14, wie ver van u de wilde zoekt.
Goed, beste mensen. Ik zie dat we weer redelijk compleet zijn. Ik zal wat de tijd erbij houden, anders gaat dat niet goed. Er zullen ongetwijfeld gedachten leven, vragen leven. Schroom niet om die in te brengen. Ik zal waar mogelijk een aanzet voor een antwoord geven, maar denkt u ook gerust mee. U heeft de nodige ervaring waar ik niet tegenop kan met al die jaren die u heeft wellicht. Dus schroom niet. Even kijken, laat ik gewoon bij de jongeren beginnen. Hoe kunnen wij als jongeren, dus die zijn onder ons, de ouderen stimuleren of helpen tot het contact zoeken met jongeren? Nou, ik zou allereerst zeggen, belast je moeder met een fijne groep jongeren die bij jullie de frietpan leeg komt eten. Dat lost een heleboel andere dingen op. Dus natuurlijk moet er wel nuchter mee zijn, daar zit de ene moeder meer op te wachten dan de andere. Dus gebruik ook een beetje je verstand, ga bij degene zitten waar het het minst belastend ervaren wordt. Maar zoek elkaar dus op en dat is tegelijkertijd ook het appel aan ouders, zet die deur open. Het kan een bende worden, maar aan het eind van uw leven bedanken ze u niet voor het mooie bankstel. Maar ze bedanken u voor andere dingen, denk ik. Tweede, hoe kunnen, want dat is de vraag, wij als jongeren de ouderen of ouders stimuleren tot helpen of contact zoeken met jongeren? Jij weet welke jongeren in jouw omgeving met vragen of met gedachten lopen die blokkeren. En kun je voor een deel daar zelf iets in betekenen, maar soms voel je ook van ja, weet je, hier stopt het ook wel een beetje. Of ik ga in een cirkeltje ronddraaien, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb die momenten ook wel eens, ik denk ja, hier valt het nodige over te zeggen, maar eigenlijk moet hier iemand bij komen die hierbij aansluit. En dat is een moment dat je goed een oudere erbij kan halen. Wel met toestemming. Van, joh, vind je het goed dat we anders eens met iemand hierover gaan praten? Je kan zeggen, nou je kan met die en die gaan praten. Maar dat duurt dan waarschijnlijk heel lang. En als je tegen die ouderen zegt, joh, je moet eens met Willem contact opnemen. En dan zal die ouder ook zeggen, ja maar dan moet ik wel eerst gevraagd worden. Dus probeer een brug te vormen. Dat kan een belangrijke rol voor jullie zijn. Een brug vormen tussen de vragen die bij jongeren om je heen leven en iemand waarvan je denkt die zou iets kunnen betekenen. Het hoeft helemaal niet per definitie een ambtsdrager te zijn, maar iemand waar je van denkt, hey, die kan geestelijk of op een andere manier langs zij komen en een extra wijze raad geven, omdat je anders heel snel in je eigen denken rond blijft cirkelen. Het derde, en er valt veel meer over te zeggen, is dat als het gaat om het in contact brengen van jongeren met ouderen in de gemeente. Ik mooie voorbeelden heb gezien van gemeentes die in het jeugdwerk zorg voor elkaar weken organiseren. Wat betekende dat? Dat betekende dat voor een week lang de ene jongere voor een andere moest zorgen. Maar daarmee ook voor een ouder iemand in de gemeente. Met andere woorden, er werd een duo gemaakt van twee jongeren op de vereniging. Of daaromheen, moet je even kijken hoe de groep van jullie gemeente werken. En die moeten in die bepaalde week iets met elkaar en dus ook voor elkaar ondernemen. En ook op zoek gaan naar een oudere in de gemeente en die bezoeken. Wat ik daarvan heb zien gebeuren, ook in mijn eigen JV-tijd, is dat je dan met mensen, met een jongere in aanraking komt waar je nooit eerder zelf contact mee had. Maar ook soms bij ouderen op bezoek zit en dat je denkt, ja, nooit geweten dat er zo'n verhaal achter schuil gaat. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, leg verbindingen en breng in contact. De laatste opmerking. Jongeren gaan door actuele vragen heen. Jij hebt te worstelen met onderwerpen, voor jouw gevoel, wellicht, waar jouw ouders nooit mee te maken hebben gehad. Zij hebben nooit de keuze voor wel of geen Netflix hoeven maken. En een pornoverslaving, dat was op een andere manier dan nu. Even om maar twee voorbeelden te noemen. En toch is de wortel van alles wat jou aanzet om iets mooi of leuk dan wel verleidelijk te vinden, die is niet veranderd. Dus al die ouderen die om jou heen zitten, is een gereden kans dat die in hun gedachten of in hun verlangens worstelen met dingen die bij jou een ander gezicht hebben, maar wel op hetzelfde terrein zitten. Onzekerheid is niet iets wat vandaag geboren is. En verslaving is ook niet iets wat nu opeens zich opdoet. En entertainment in waar je in ondergaat en waar je gewoon lastig van los kan komen. Dat is ook niet vandaag geboren. Dat heeft elke generatie een eigen gezicht. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Het is niet zo dat in 2019 opeens alle verleidingen uit de lucht zijn komen vallen en dat ze daar met jaar 366 helemaal geen last van houden. Natuurlijk wel. Het zijn gewoon dezelfde mensen. Alleen, het ziet er anders uit. Het heeft een ander gezicht. En dat maakt dat als je worstelt met dingen, dat je je wel onbegrepen kan voelen in waar je mee worstelt. Maar als je met die ander in gesprek gaat naar de wortel waar het bij jou vandaan komt, verlangens of wat dan ook, en dan heb ik het helemaal niet gelijk over hele zware dingen, dan moet er contact te maken zijn. Als die oudere eerlijk wil worden, dan krijg je contact. De een worstelt met dit en de ander met dat, dus het kan soms even duren voordat je de juiste tegenkomt, maar daar zit tegelijkertijd de oproep. Laten we soms richting jongeren onze maskers afzetten. Ik vraag u niet om aan jongeren te vertellen wat u allemaal hebt uitgevreten. Of wat u, als u juist een heel jong, of als u juist een heel begrenzende geest hebt. Hè. Er zijn er onder ons die, als ik het vergelijking al maak tussen mijn vrouw en ik, maar ik zeg, dat doe je eigenlijk wel zonde. Nou, dat is natuurlijk wel degelijk zo, maar zij heeft een veel begrensder karakter dan ik. Zij gaat dus ook, van nature, hebben de dingen een ander gezicht voor haar. Betekent niet dat ze minder zondig is natuurlijk. Zij heeft haar eigen thema's. Nou, op het moment dat je met elkaar spreekt, wil ik u vragen als ouderen om eerlijk te zijn richting jongeren. Niet zozeer over wat u gedaan of gedacht of gevoeld hebt, maar wel over wat uw moeite is om leiding te geven aan uzelf. Voor het aangezicht van de Heren en met de Heren. En soms is het goed om daar eens een voorbeeld bij te gebruiken. Maar het helpt jongeren om te zien dat ze niet de eerste zijn die iets in hun leven voor het aangezicht van de Heren en met de hulp van de Heren moeten doorbreken. Er zijn er onder ons die 10, 20 jaar niet hebben willen breken met iets. En daar ook de gevolgen in het geloofsleven van ervaren hebben. Als je dan een jongere tegenkomt en die wordt kwetsbaar en die stelt je een vraag, dan wil je toch dat hem dat niet overkomt, gun hem een echt gesprek op het hart. En dan kunnen we niet voor elke jongere wat betekenen, maar we kunnen wel bidden, Heren, breng die jongeren op mijn weg waar ik iets voor kan betekenen. En zaai dan maar gewoon en zit niet te erg in over de vrucht. Natuurlijk stel ik mezelf ook wel eens de vraag, wat heb ik nou al die jaren jongerenwerk opgeleverd, Heren? Mag ik nou eens die oogst zien? Nou, dat gaat dus niet. Dat hoeft ook niet. Je mag zaaien. En de Heere gaat op zijn dag, in de toekomst, wellicht ook aan ons persoonlijk openbaren wat het dan geweest is. En misschien zijn we, en daar ga ik voorlopig nog even vanuit, zo onder de indruk van wie we daar ontmoeten, dat ons hele eigen werk daarmee ook weer wegvalt. We zijn niet met ons werk bezig, we zijn met Gods werk bezig. En soms krijg je even een venster om het vol te kunnen houden. Taal speelt een belangrijke rol in de communicatie. Ook taal is onderhevig aan verandering. U voelt hem al aankomen. In hoeverre denkt u dat het van belang is de boodschap en taal aan te passen aan jongeren, niet in de kern, maar wel in de vorm? Deze vraag bestaat uit twee onderdelen, ik ga ze los behandelen. Als ik op een jongerenavond spreek, dan gebruik ik andere voorbeelden. Als uw tienerdochter binnenkomt, of uw tienerkleindochter, dan schakelt u even. U gaat niet het gesprek voeren wat u net met uw zus voerde of anderszins. Je schakelt even. Je maakt contact. Natuurlijk gebruik je daarbij in zekere zin een ander taalveld. En we worden allemaal een beetje, we fronsen onze wenkbrauwen als we bij een ouder iemand binnenkomt waar een zoon nog steeds in huis woont en zijn moeder praat met hem alsof hij 16 is. Dan denk je, nou, dat is natuurlijk iets niet helemaal goed gegaan. Hè? Dus we schakelen als we in de generaties met elkaar praten. Dus is taal toegepast op een bepaalde doelgroep. En is taal ook aan verandering onderhevig? Natuurlijk. Op het moment dat ik een boek uit de 17e eeuw pak, dan zie ik van, hey, daar is iets gebeurd. En als ik heb in de afgelopen periode wat talen moeten leren, nou, dan ben je blij dat we gewoon Nederlands leren. En tegelijkertijd is dat natuurlijk een hele onzinnige opmerking. Want in die tijd moesten ze die taal leren. Dat brengt me bij het tweede. Is het bijvoorbeeld van belang andere vertalingen te gebruiken naast de Statenvertaling? Dat is een fijne vraag. om het met elkaar over oneens te worden. Dat ga ik natuurlijk proberen te voorkomen. Mijn zwager zat pas bij ons op de koffie. En die vertelde mij hoe onmogelijk het was om het jongere uit de Herziene Statenvertaling te lezen. En dat je echt met ze de Bijbel in gewone taal moest lezen. Mijn zwager is een hele gouden kerel. Hij is ook heel erg overtuigd. En ik hoorde hem praten en ik dacht, je helpt mij enorm met wat je nu zegt. Want blijkbaar is het maar net wat je als norm hebt. En vervolgens ga je kijken waar je uitkomt. Diezelfde ervaring had ik bij een cursus. Ik herinner me dat in Gouda een aantal jaren geleden. Dat een vrouw opspeelde in op die avond met de opmerking. Het is niet te doen met jongeren uit de Bijbel lezen bij ons. Ik dacht, oh, dat is ook wel. Waar zit dat dan in? Ja, die herziende statenvertaling. Het is niet te begrijpen. U voelt met mij dat ik nu een beeld aan het creëren ben. Het is natuurlijk niet zo dat taal niet helpt. Taal helpt wel degelijk. Op het moment dat ik met jongeren of met kinderen een Bijbel lees, dan kiezen we vaak voor de kinderbijbel. En als je hele kleintjes hebt, dan heb je heel weinig tekst en heel weinig beeld. En met ouderen heb je een iets meer tekst en iets minder beeld. Tegelijkertijd hoop ik dat u in uw gezin gewoon wel uit de hele Bijbel leest. De gespreksbijbel die pas voor gezinnen is ontstaan, is daar een mooi voorbeeld van, waar je gewoon door die hele Bijbel heen leest. Ik vind het eerlijk gezegd in sommige gezinnen het probleem groter dat ze te lang het kinderbijbel blijven lezen, dan de vraag wat er vervolgens op tafel komt. Maar wend u alstublieft aan de gewone Bijbel met elkaar lezen zodra het kan. Als het gaat om jongeren, ik vind twee dingen heel belangrijk. Dat ze de Bijbel lezen en daarbij is taal aan verandering onderhevig. Maar ik vind het belangrijk dat ze zo dicht mogelijk bij de grondtaal lezen. Dat ze daarin groeien. Zoals dat alle eeuwen al gebeurt. Je gaat van een eenvoudigere Bijbel naar een Bijbel die je begrijpt. En laat ze dan alsjeblieft wel ingroeien in een Bijbeltaal die ook aansluit bij wat er op zondag gebeurt. Vroeger of later zal dat toch moeten gebeuren. En dan kunt u onderweg verschillende stappen nemen. En als u het goed vindt, laat ik dat aan u. Welke stap u onderweg neemt met uw jongeren of met uw kinderen, als ze maar lezen. Hoe de toekomst eruit ziet op het gebied van vertalingen. Ik denk dat als het gaat om vertalingen, dat het, de vraagsteller zegt het al, een kwestie van, ook taal is aan verandering onderhevig, dus ook vertalingen zijn een kwestie van tijd. En dan leg ik persoonlijk het primaat bij de rust in de gemeenschap. Voor de time being, totdat het kantelt en men eraan toe is. En ik heb voorbeelden gezien waar dat op een hele ontspannen manier gebeurt. Maar ik vind het de strijd van het hete hoofden persoonlijk niet waard. Wat ik wel waard vind, is dat jongeren begrijpelijk uit de Bijbel horen lezen. Dat vind ik belangrijk. En daar zijn u en ik verantwoordelijk voor. Echt verantwoordelijk voor. En als ik een jongere, even als voorbeeld, als ik een boekje voor jongeren, ik herinner me dat ik een boekje van jongeren naar dominee Pieters stuurde, van kijk het even door, als u wil. En dat hij bij de Bijbelteksten zei van, nou joh, probeer het even wat te vereenvoudigen. En ik dacht, ja, dat is politiek niet tactisch. Ik snap het wel, maar dan brengt u me op een andere manier ergens in een probleem. Dan lossen we dat dan op, vaak met parafraseren. Dan ga je beschrijven wat die Bijbeltekst zegt, dan verlies je iets. U voelt bij mij in de huidige discussie, is dit een beetje een shibboleth. Ga ik vanavond niet oplossen. Eén ding. Het Hebreeuws staat ver af van het Nederlands, evenals het Grieks. Dus er moeten altijd keuzes gemaakt worden bij woorden. Dat hoort u in de preek als woorden uitgelegd worden. Een woord als geloof kunnen we even zo goed vertalen met vertrouwen. En tegelijkertijd ben ik blij met het woord geloof. Pistaios heeft allebei die woorden in zich, heeft nog veel meer woorden in zich. Met andere woorden, prediking geeft diepte aan de woorden die we horen. Dat is een verantwoordelijkheid voor de dominee, om diepte te geven aan die woorden die we kennen. En in het Nederlands geven sommige woorden heel diep iets weer waar we nog geen betere voor gevonden hebben. Nou, dan moeten we hem uitleggen. En daar moet je ook in groeien. We zullen nooit, als we dicht bij de grondtaal blijven, tot een vertaling komen die zo soepel is als de krant. Want zo soepel is simpelweg de grondtekst niet. Daar is het ook gewoon te complex voor in de vertalende vorm. Tegelijkertijd zullen ze er wel op de een of andere manier in moeten groeien. Ik ga er vanavond niet over wanneer u voor welke versie kiest. Eén ding hoop ik wel, dat als er op zondag een Bijbel gelezen wordt, dat ze dankzij u begrijpen wat er gebeurt. Daar hebben we dus thuis ook een verantwoordelijkheid in positieve zin. En anderzijds, als dat meisje mij appt om een aantal boeken, dan geef ik haar adviezen. En als ze mij appt om een Bijbel, dan stuur ik haar ook niet het boek Openbaringen. Maar dan geef je een deel van de Bijbel wat begrepen wordt in een taal die dicht staat bij die doelgroep. Ik hoop dat u ook dat begrijpt. En als die eenmaal ingegroeid is in de kerk, dan hoop ik dat hij toegroeit naar iets wat dieper is. En dat ik hem en u hem daardoor het gebruik daarvan kan overtuigen. Ik vind het het shibboleth, zoals u hoort, maar ten dele waard. En tegelijkertijd zijn jongeren onze uitleg verschuldigd. Moeten we in onze omgang en communicatie met jongeren ook niet een bepaalde voorzichtigheid in acht nemen om vervreemding te voorkomen? Zie de Nashville-verklaring. Nou, die vraag kon ik verwachten. Ja, dat is mijn bevrijding. Nee. Het is een goede vraag, een terechte vraag. We kunnen, zoals ik al zei, we kunnen er nu nog op evalueren en reflecteren wat er anders had gekund. Er zijn twee woorden die ik u mee wil geven. Het ene is relatie en het andere is waarheid. In onze tijd hebben we de neiging, ook daartoe aangezet door allerlei ontwikkelingen in de coachingwereld om het heen, en ik hou er ook van, om bijna altijd te kiezen voor relatie. Relatie, relatie, relatie. Want als je elkaar maar niet kwijtraakt. En dat is ook zo. Het begint altijd weer met de relatie. Dat geldt voor de heren, maar dat geldt ook voor elkaar. Maar waarheid is niet minder belangrijk. En die twee, die staan op sommige punten op gespannen voet. Van wanneer moet ik met de waarheid komen? De vraag die hierna komt heeft daarmee te maken. Dus die kunnen we er zo, kan ik er zo aan vastrijgen. Soms zie je achteraf pas wat het meest wijs was geweest. Als het gaat om de Nashville-verklaring. Staat voor mij als een paal boven water. Dat het woord niet onduidelijk is op een heel aantal thema's. Dus zo hebben we een totale ontspanning. Kunnen we daarnaar kijken. Tegelijkertijd als ik zie wat het pastoraal betekent. Dan word ik diep bewogen. En heb ik ook van de week mijn appjes gehad. Van degene die erdoor geraakt worden. En ze wisten wat het Bijbelsdenken was. En toch komt hij even binnen. Als het zo in één keer in de publieke ruimte geslingerd wordt. En je er toe verhouden moet. En dan ontdekken we ook dat onze Bijbelse waarheid, nee, Gods waarheid, helemaal haak staat op de tijdgeest. En dat vraagt elke keer weer om een vertaalslag. Maar laten we dan ook in alle ontspannenheid tegen elkaar zeggen. We bevinden ons op een stukje van de wereld wat zo ongelooflijk seculier is, dat het blijkbaar niet uit te leggen is. En op dat punt hebben ze in Amerika iets meer gevoel nog bij de dingen. Ik ben er van de zomer, heb ik daar wat rondgelopen. Daar liggen die dingen iets dichter bij elkaar. Wij staan raar te kijken als Trump met zo'n hele club dominee staat te bidden. Maar tegelijkertijd geeft het een beeld van hoe de verlichting iets minder door is gedrongen. En de secularisatie een iets ander gezicht heeft. Dus moeten we dan niet met de waarheid voor de dag komen? De waarheid is de waarheid. Dus die spreekt voor zich en die mag men ook weten. Het hoe, ja, dat geeft nog een hoop denkstof. En zal, ja, als we in het Nieuwe Testament kijken, heeft de Heere ons beloofd, de waarheid zal soepel ontvangen worden? Nee. Dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik wel liever om het kruis van Christus gevangen zit dan om de kwesties van de afgelopen week. En tegelijkertijd laat de geschiedenis zien dat het vaak over bijgaken gaat als het echt misgaat. Lees maar eens wat kerkgeschiedenis. Wat ik bedoel te zeggen, het is gewoon complex. Maar relatie en waarheid, daarbij staat het woord van de Heere voorop. En het woord van de Heere spreekt ook over wijsheid. En ook tijd en wijze kennen volgens mij. En daarin maken we verschillende afwegingen, dat hebben we gezien. Ik vind het moeilijk als een jongere van de week in de auto tegen mij zegt, en ik rond hem af. Steven, ik ben het er wel helemaal mee eens hoor. Maar ik moet zaterdag wel tegen mijn collega's uit gaan leggen. Toch ja, dat is gewoon een lastige klus joh. Daar hebben we samen nog eens diep over doorgesproken. Het spreken met je kinderen kan soms leiden tot verwijdering. Hoe ga je dat tegen? Dat is moeilijk, want ook hier zie je relatie en waarheid met elkaar strijden. De meeste van deze is de liefde. Dat geldt trouwens ook voor het andere onderwerp van zojuist. En liefde, ik hoop dat uw kinderen niet meer komen, omdat ze uw liefde niet meer proeven. Ik hoop dat ze door alles heen ervaren, hij houdt van me. En anders zeg het nog eens extra, alstublieft. En als u zegt, ja maar ik hou zoveel van hem en daarom moet ik hem zeggen waar hij uitkomt, als het zo doorgaat. Om het met Edwards te zeggen, het is alsof hij als een draad, aan een draad boven de hel hangt, dan moet ik hem toch zeggen, dat is toch liefde. Dan voel ik met u mee. Er zullen ook momenten zijn dat het gezegd moet worden. Ik herinner me die begrafenis van mijn oma, waar de dominee uit moest leggen aan de neven en nichten wat een Bijbel was. En dit is dus het boek Psalm. Nou, dan is het fijn als er een paar momenten voor zijn geweest waarin het er ook over de dingen is gegaan. Maar één ding, op dat moment herinnerde ze zich die oma vooral omdat ze lief had. En omdat ze het beeld van Christus enigszins vertoonde. Laat dat uw verlangen zijn. En ga van daaruit in verbinding. En dan zijn ze soms momenten dat je voelt, en nu kan ik wat zeggen. En soms blijft het bij voor hen bidden. Ik zeg u niet dat het makkelijk is. En u wist dat al. Maar als u dit nu niet moeilijk vindt, omdat u dit niet kent, wilt u dan alstublieft voor die ouders bidden die zo onder spanning staan. Als ze de verantwoordelijkheid voelen en zien dat het niet aankomt. Ik dank u wel.
Dankjewel nogmaals. En inderdaad, waarheid en relatie. Van harte eens met wat je zegt daarover. Over die verklaring. Dat verbaast niet helemaal, want een deel van die paar uur die jij vandaag eraan besteed had, was met mij. En ik denk dat dat wel heel fundamenteel is. En dat je uiteindelijk, wat jij zegt, zeg maar. Ik heb mensen van die onvorskring zitten in die werkkring. Ik heb ze gisteren gehad. En zij moeten het gaan uitleggen. En ik vind het mijn verantwoordelijkheid dat ze dat niet kunnen. Dus in die zin heb ik met de 16, 17, met 18 plus en met die volwassenkring uitgebreid erover gesproken. Ze vragen laten stellen. En samen met iemand uit de gemeente met die geaardheid. Tenminste bij de categorisatie. En ik denk dat dat allebei belangrijk is. De waarheid, maar ook de relatie en ook de bewogenheid richting mensen om ons heen. Laat de mensen alsjeblieft die geaardheid hebben komen. Laat ze zich welkom mogen weten. En dan zit je tegelijk weer in de relatie. Dus dank voor de beantwoording. Dank voor de lezing. Er is onvoorstelbaar veel naar voren gekomen. We kunnen heel veel meenemen. En tegelijk blijft ook bij, te midden van alle commotie die er is, die echt heel veel verdriet doet, de Heer regeert. En we leven in een overwonnen wereld. Niet door ons, maar door hem. Ik wil je wat overhandigen. En op jouw verzoek is dat voor de HEO. En dan wil ik vragen of je met ons wilt eindigen.
Laten we met elkaar danken. Heer, aan het eind van deze avond komen wij tot u. En u bent het die regeert. En u bent trouw aan uw verbond. En uw macht en majesteit overstijgt onze mogelijkheden. En daarom bidden we u, ontferm u over ons. We hebben in de afgelopen week gezien hoe de vorst van de duisternis uit is op ravage. Hij is het die verwarring sticht, altijd weer, in de kerk, buiten de kerk. En wat ook het aanknopingspunt is, heren, het gebeurt en we bidden. Of u, in uw genade, op ons land, op ons neer wil zien en wil vervullen met wijsheid en wil bewaren voor hardheid. En allereerst ons wilt vullen met de liefde. En vergeeft u alles wat liefdeloos is in ons en onder ons. We bidden u voor die jongeren en ouderen binnen of buiten het huwelijk die worstelen met gevoelens van homoseksualiteit. We bidden u voor die mensen van wie niet, voor wie niet duidelijk is wie ze zijn in lichaam of in geest. Heere, u kent alle gebrokenheid. Waar wij slechts zo vaak over kunnen denken of spreken, daar kent u de hart. We bidden of u mensen die een eenzame weg gaan, dicht wil houden bij uw woord. En wilt doen zien dat het leven voor en met u en door u toch zin heeft. Om zo te kunnen dienen op die plaatsen waar u inzet. En Heere, wees zo met ons allen, in al onze omstandigheden. Want Heere, u ziet het hart aan. En als we samen vanavond spraken en dachten over jongeren en de kerk, dan belijden we u de gebrokenheid. Maar bidden we u om het vernieuwende werk van uw geest. En dan kunt u ze terugroepen, waar ze ook zijn. Ook als wij er lang niet meer zijn. O Heere, erbarm u. We bidden u om een biddende gemeente. We bidden u om jongeren die u mogen kennen. Maar vooral, dat uw geest mag worden uitgestort. En uw koninkrijk komt, om Christus wil. Amen. En ze wel thuis.